Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Toen ik in de zesde klas zat, nu heet dat groep 8, stierf de moeder van Ari, mijn vriendje. Met mijn moeder ben ik naar de begrafenis gegaan. Ik weet nog goed dat de zon stralend scheen en dat ik dat een beetje ongepast vond. De familie van Ari, en dan met name de tantes van mijn vriendje, stonden luidkeels te huilen. Nou, dat maakte een behoorlijke indruk op mij. Maar toen de kist in het graf zakte, begonnen ze hysterisch te schreeuwen. Ze moet blijven! Kom terug, Annie, kom terug! Het was een raar tafereel. Toen we terug naar huis fietsten, heeft mijn moeder het een en ander uitgelegd. Als ik daaraan terugdenk, dan kom ik vanzelf bij wat Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen. Deze mensen zijn zonder hoop. Zoiets heeft ze denk ik vast gezegd. En ze heeft nog weer eens verteld over onze verwachting. En daar willen wij het vanmiddag ook over hebben. Wat staat ons te wachten? De gemeente in Thessalonica was nog maar een jonge gemeente. Paulus was weggejaagd, de stad uit, een druk van de Joden. En hij had ze alleen achtergelaten en hij voelde zich daar niet goed bij. Hij was bezorgd. En dat blijkt ook uit deze brief. Ik heb Timotheus gestuurd, want ik wilde weten of de verleider jullie niet had verleid, schrijft hij. Maar nee, ze zijn erbij gebleven, Thessalonicenzen. Paulus is ontzettend dankbaar en blij en ook best trots op de jonge gemeente dat ze hebben volgehouden. Maar bij alles wat er goed ging in die gemeente in Thessalonica, was er toch ook genoeg zorg en verdriet. Hoe jong de gemeente ook was, blijkbaar hadden ze ook al een paar begrafenissen achter de rug. U kent als gemeente ook dat verdriet van die begrafenissen, als je een broeder of zuster verliest. Maar de Thessalonicenzen hadden dit gewoon ronduit als schokkend ervaren. Want hun grote vraag was, waar zijn de doden als de wederkomst van Jezus Christus daar is? Dat grote feest, moeten zij dat missen? Timotheus heeft hiervan verslag gedaan aan Paulus. En die wil graag de moeite bij de Thessalonicenzen wegnemen. Het is duidelijk dat hij dat verdriet van hen niet onder tafel veegt. Niet zeuren, dat zegt hij niet. Want nadat hij zijn uitleg heeft gegeven, zegt hij namelijk, troost elkaar maar met deze woorden. Nou, welke woorden gebruikt Paulus dan om te troosten? We willen eerst eens kijken welke woorden hij niet gebruikt. Paulus zegt niet, de doden, die komen niets tekort. Die hebben hun doel al bereikt. Zij zijn al in heerlijkheid opgenomen bij de Heere. Je leest geen woord over in de hemel komen. Als dat de verwachting was geweest van de apostel, dan had hij dat beslist hier geschreven. Toch troost Paulus hen. De christenen in Thessalonica hoeven niet te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Maar dan verwacht je toch dat hij zegt, jullie geliefden, nou die zijn in de hemel hoor. Maar kort samengevat zijn dit de troostwoorden van Paulus. De eerstvolgende gebeurtenis in de heilsgeschiedenis, de wederkomst van de Heere, die beleven we samen, tegelijk. Dat is de troost die Paulus biedt. Dan, bij de wederkomst, zullen de doden opstaan en samen met hen zullen we de Heer in de lucht tegemoet gaan. Maar tot die tijd, Paulus, wat gebeurt er tot die tijd met de ontslapenen, met de doden? Nou, eigenlijk geeft de tekst daar helemaal geen antwoord op. Dat is hoegenaamd onbelangrijk. Als diegenen die in de Heere sterven met de wederkomst erbij zijn, samen met ons, nou dan is het goed. Meer te weten is niet nodig. Paulus tilt de kin van de gelovigen op. Niet in het graf kijken, kijk maar naar boven. Hij verandert hun blikrichting en betrekt hen in één beweging bij de grote plannen van God. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel zoals ook op aarde. Je ziet dat ook aan vers 14. We kijken nog eens wat Paulus hier niet schrijft. Kijkt u maar mee, dan ziet u het verschil. Hij schrijft niet, want als we geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden zal doen opstaan. Nee, hij schrijft dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden. Het belangrijkste is daarbij dat je erbij bent bij de wederkomst van Jezus. Dat is je troost. Aan de Korintiërs schrijft Paulus ook over deze dingen. In 1 Korintiërs 15 maakt hij duidelijk waar de opstanding in Christus toe leidt. Waar leidt hij toe? Tot het koningschap van God de Vader, opdat God over alles en allen zou regeren. Onze troost ligt dus niet in wat er met ons in het graf gebeurt, maar in de komst en overwinning en de heerschappij van Jezus. Daarin ligt onze troost. Het heldere licht van zijn overwinning, dat doet de schaduw van de dood verbleken. En sinds de overwinning van de Heer Jezus Christus is het met die dood toch al slecht gesteld. Ach, hij staat te wankelen op zijn laatste benen. Maar Paulus, de ziel, onze ziel gaat toch naar de hemel? Die is toch onsterfelijk? Paulus stelt ons een ander geloof voor ogen. We geloven niet in de onsterfelijke ziel. Daarop is onze hoop niet gevestigd, als we aan het graf staan. Onze hoop is gevestigd op Jezus, die is opgestaan. Niet op de onsterfelijke ziel. Dat lezen we ook in vers 14. De opstanding van Jezus, dat is niet een op zichzelf staande gebeurtenis. Dat markeert niet alleen maar het verrassende einde van de geschiedenis van Jezus. De opstanding van Jezus, dat is een voorgoed begonnen begin. De opstanding van Jezus, dat is een voorgoed begonnen begin. Het is als het topje van de ijsberg. De opstanding van Christus is de opstanding van die in hem geloven. Je ziet nu het topje van de ijsberg, Christus. Maar wat er allemaal aanhangt, wij die in hem geloven, hij is daarin het voorbeeld. Hij is ons voorgegaan. We zijn daarin aan hem verbonden. Onze hoop is dus niet gericht op het feit dat onze ziel al daar ergens is. Nee, Christus en alleen hij is de verzekering van het feit dat wij zullen opstaan. Als we vers 14 precies lezen, dan vinden we nog meer troost in de woorden van Paulus. In de Statenvertaling lezen we over die ontslapen zijn in Jezus. Dus de doden die in Jezus zijn. Dit taalgebruik in Jezus, dat sluit aan bij wat Paulus aan de Romeinen schrijft in hoofdstuk 14. Hij zegt daar, of we dan leven of dat we sterven, we zijn van de Heer. Aan de Filippenzen schrijft Paulus ook zoiets. Ik verlang ernaar bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. Die doden zijn, zo blijkt uit 1 Thessalonicenzen 4 vers 14, dat zijn doden in Christus. Dat wil zeggen, doden over wie Christus Heer is. Net zoals hij Heer is over u en mij, over de levenden, zo is hij ook Heer over de doden. En zo zijn we dus nooit alleen. Of we nu voor hem de martelaarsdood sterven, of door een ziekte langzaam wegkwijnen, of ik me nu omringd weet door verwanten, of dat in alle eenzaamheid het einde nadert. In al die situaties heeft de Heer Jezus mij vast in hand. Dat is heel wat anders dan laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat is wat de ongelovigen geloven. Zij denken dat de dood hun lot in handen heeft. Tegenwoordig is het zelfs hip om met de dood te flirten. Je begrafenis wordt een luidruchtig feest. De begrafenisondernemer wordt de ceremoniemeester en de dood wordt vrolijk op de schouders genomen. Maar als dat feest voorbij is, dan is er voor de nabestaanden een zwart gapend gat. Je hebt helemaal niks om je aan vast te grijpen. Niemand die je op de been houdt. Wat zijn wij dan rijk gezegend met de belofte van de hoogste autoriteit, van Kyrios Jezus zelf. Want dat zegt Paulus, wat wij u vertellen, komt van Kyrios Jezus, van de Heer Jezus zelf. En dan vertelt hij ook nog eens over de wederkomst met behulp van beelden uit die tijd. Hij neemt als voorbeeld de intocht van de koning of van de keizer. Die heette ook Kyrios. Dat was in de volksmond de naam van de keizer. En zo'n intocht sprak zeer tot de verbeelding. Van zo'n intocht werd namelijk ongelooflijk veel werk gemaakt. En als Paulus daarop wijst, heeft iedereen daar in die tijd een bepaald beeld bij. Het werd groots aangepakt. Er waren massa's mensen op de been. Ze blazen op trompetten en een luide stem kondigt de komst aan van de Kyrios. Nou, zo'n intocht, daar wilde je bij zijn. Die wilde je meemaken. Nou, met beelden van deze tijd proberen we het even. Dan zien we koning Kyrios Jezus arriveren over de A20. En ik reed, geloof ik, daarnet over die brede laan, laan 4045. En dan zo komt hij binnen richting het centrum. U bent mijn kwijt. Dat is beter. En hij komt dan zo binnen over die A20 en over laan 4045 en hij komt zo richting het centrum van Maassluis. En wij mogen hier dan bij hem aansluiten. Zo concreet vertelt Paulus het ook aan de Thessalonicenzen. En ze zien het ook voor zich. En dan zegt Paulus, en de gestorven gelovigen zullen daarbij zijn, net als u en ik. En dan gaan we de Heer in de lucht tegemoet. En dat is ook wat, in de lucht. Want in Efeze 2, Paulus zegt dat niet toevallig, lezen we dat die lucht het terrein is van Satan. Hij is de heerser over de machten in de lucht. Dat is zijn werkterrein. En van daaruit verziekt hij de atmosfeer hier op aarde. En juist daar, in dat hoofdkwartier van Satan, is het overwinningsfeest van Kyrios. De kop van de slang is al vermorzeld en dat wordt nu zichtbaar voor iedereen. En dat tegemoet gaan van de Heer, dat mag je wel wat ruimer nemen dan alleen maar hem tegemoet gaan. Het is een feest, net zo als die 10 meisjes die erop uittrokken, in Matthäus wordt dat geschreven, om de bruidegom binnen te halen. Dat is een heel feest. En ze blijven met die bruidegom niet buiten op de weg. Nee, ze gaan met hem mee naar binnen, naar het feest wat hij viert. Dat feest is maanden van tevoren voorbereid. De gasten hebben zich daarop ingesteld en ze zijn erop gekleed. En zo is het ook bij de aankomst van de keizer. De hele stad, het hele land heeft zich daarop voorbereid. En na het feest vertrekt die keizer niet door een achterdeur. Na dat feest gaat die keizer regeren. En ook daarop mogen we ons verheugen, op de periode die daarna komt. We mogen hem binnenhalen, Christus, en we zullen dan altijd bij hem zijn. En Paulus zegt, Thessalonicenzen, dit alles zullen de doden van A tot Z meemaken. Dat is een intense en machtige troost. De tussentijd schuift hij terzijde. En hij zegt, troost elkaar maar met deze woorden. Op die manier haalt Paulus Thessalonicenzen weg bij dat verlammende verdriet. Ze moeten zich richten op de toekomst met Christus. Ze moeten niet in het graf kijken, ze mogen omhoog kijken. En in dat licht moeten ze dan ook gewoon nu gaan leven. Ze moeten zich voorbereiden op dat grote feest. In hoofdstuk 5 komt Paulus er nog eens op terug. We lezen in vers 10 en 11 over de Heer Jezus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus, zegt Paulus nog een keer, troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. Daarvoor zijn de gemeenten ook bij elkaar, u ook, in Maassluis. U bent bij elkaar om elkaar daarin te steunen, om dat aan elkaar voor te leven, elkaar daarin vast te houden. Soms is het uw taak dat u bij een broeder of zuster de kin optilt en naar boven wijst. Maar het kan u ook overkomen dat dat bij u gebeurt, om u op te beuren. En dan word je ook getroost en bemoedigd. En dan is het dus goed om deel uit te maken van het lichaam van Christus. Troost elkaar met deze woorden, zegt Paulus aan het eind. En die woorden, die zijn al oud. Het zijn woorden van ouds. Ze bestaan al lang, de belofte van God. Luistert u maar naar de dichter van Psalm 73. Die schreef: wie heb ik in de hemel, Heer, behalve u, mijn troost en eer? Wat kan op aarde mij bekoren? Alleen bij u wil ik behoren. Al zou mijn vlees en hart vergaan, toch zal ik, God, voor u bestaan. Wie ik mijn leven toevertrouw, gij zijt de rots waarop ik bouw. Amen.